أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Het onderwerp wat ik vandaag met jullie wil behandelen is belangrijk voor ons allemaal. Het gaat namelijk om het opdoen van kennis binnen het geloof. En het opdoen van kennis binnen het geloof behoort tot de fundamenten van de islam. De islam is een godsdienst gebaseerd op kennis. Waarom? Omdat iedere aanbidding die je doet gebaseerd moet zijn op kennis. Je moet weten hoe je Allah subhanahu wa ta'ala moet aanbidden. En je kan een flikvlak achterover maken en zeggen ik heb met de beste intenties dit gedaan omwille van Allah. Maar dat is niet het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hoe indrukwekkend je actie ook is. Het gaat erom dat je je intentie zuiver voor Allah subhanahu wa ta'ala houdt. En dat je je aanbidding dus conform het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doet. En om te weten te komen wat dat voorbeeld is, moet je dat leren. En de eerste van wie wij het leren zijn in de meeste gevallen onze ouders. En anders de geleerden en de imams en de leraren in de moskeeën. Dus alles wat wij doen is gebaseerd op kennis. En daarom is het van fundamentele waarde dat wij die kennis opdoen. Iets wat wij allemaal, of de meeste van ons, zal maken is dat de islamitische boeken van kennis en de waardevolle islamitische lessen in een taal gegeven worden die wij niet allemaal machtig zijn. De Arabische taal. De volkeren, de vroegere volkeren, naar wie profeten gestuurd waren. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeten gestuurd naar hun toe met de boodschap in hun taal. Zodat zij konden begrijpen wat de boodschap is. Hoe Allah subhanahu wa ta'ala aanbeden wenst te worden. En dat is met een wijsheid gebeurd. Dus, er is voor ons niks op tegen om het geloof te leren uit de Nederlandse taal. Iets wat natuurlijk betrouwbaar is vertaald. Maar dat neemt niet weg dat wij op den duur, uiteindelijk wanneer wij zover zijn, ook de Arabische taal moeten gaan leren. Omdat die tot de meest belangrijke taal behoort als het gaat om het studeren en leren over het geloof. De Koran is in het Arabisch geopenbaard, de Sunna is ook in het Arabisch geopenbaard. En een vertaling blijft een vertaling en het blijft gebrekkig. Maar als je de Arabische taal kent en de woorden en de inhoud ervan begrijpt, dan zal de boodschap veel duidelijker tot jou komen. En zul je het veel beter begrijpen en zal jouw hart ook eerder geraakt worden door de boodschap. Dus, dat is in ieder geval een stap 2 wat ik jullie mee wil geven. Stap 1 is dat je in ieder geval het geloof leert met de taal die jij kent. In ons geval Nederlands. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." En wij hebben geen boodschapper gezonden of hij sprak de taal van zijn volk om hem een duidelijke uitleg te geven, om hen een duidelijke uitleg te geven. Het is niet logisch dat Allah een profeet naar de Joden stuurt die Hebreeuws spreken. En dat die profeet Arabisch spreekt tegen hun. Dat verstaan ze niet. Dus de boodschap moet duidelijk overkomen. En daarom is het ook, min fadlillah, dat wij deze lessen in het Nederlands kunnen geven. Zodat iedereen hier in Nederland, België eventueel zelfs, het kan verstaan en begrijpen. Dus een van de meest belangrijke aspecten binnen de islam is het opdoen van kennis. En het leven van een dienaar, een dienaar van Allah, dient altijd in het teken te staan van het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala alleen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook een van de fundamentele versen die vaak herhaald worden: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En ik heb de jin en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. En hij zegt: وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan hem alleen aanbidden. Dus de vraag die automatisch opkomt is: op welke manier dienen wij Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden zoals hij dat van ons verwacht? En Allah subhanahu wa ta'ala, barmhartig als hij is, heeft door de eeuwen heen profeten gestuurd naar de mensheid, om middels deze profeten aan de mensen duidelijk te maken op welke manier Allah aanbeden wenst te worden. En voor iedere volk verschilde de manier van aanbidding, maar de essentie was altijd hetzelfde, namelijk het puur en alleen aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom, beste broeders en zusters, dienen wij onze aanbiddingen altijd in te richten naar het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De Joden deden dat in het voorbeeld van Musa alayhi salam en de christenen met het voorbeeld van Jezus, vrede zij met hem, en wij met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij is immers onze leraar. En hij is de leraar van de hele umma. De hele moslim umma. En daarom vergt het dus van ons dat wij ons verdiepen en kennis opdoen over de manier van aanbidding tot Allah, zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam deze heeft verricht. Want iedere aanbidding moet voldoen aan twee voorwaarden. Al-ikhlas, een zuivere intentie, dat je die aanbidding slechts voor Allah subhanahu wa ta'ala verricht. En het tweede is al-mutaba'ah. En al-mutaba'ah houdt in dat je het voorbeeld van de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgt. En hiermee wil ik dus aanduiden dat het opdoen van kennis binnen de islam iets is van fundamentele waarde. Het opdoen van kennis is iets wat behoort tot de basis binnen het geloof. Want iedere aanbidding die maar lukraak wordt verricht, ook al is de intentie zuiver, zal niet worden geaccepteerd door Allah subhanahu wa ta'ala. En in ieder van ons dient dus de manier van aanbidding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te bestuderen en deze materie zich eigen te maken, zodat hij zijn aanbiddingen correct kan verrichten en opdat deze aanbiddingen door Allah, als hij dat wil, geaccepteerd zullen worden. En de kennis waar wij het hier over hebben is dus de kennis op het gebied van de religie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd dat het opdoen van kennis een grote beloning met zich meebrengt. Hij zegt: hij die zich een weg baant om kennis op te doen over het geloof, Allah zal voor hem daarmee een weg vergemakkelijken richting het paradijs. En tevens zegt hij, sallallahu alayhi wa sallam, een persoon kan slechts om twee dingen benijd worden. Dus dat hij jaloers wordt vanwege twee dingen die hij heeft. Dat men jaloers is op hem. Geld dat hij bezit en vervolgens op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala uitgeeft. En, de tweede, kennis die hij bezit en vervolgens naar daden weet om te zetten. Dus om die redenen kan men jaloers worden op iemand. Als je ziet hoe vroom een persoon is, moet als het goed is bij jou de ambitie ook ineens aangewakkerd worden om ook zo te worden of misschien zelfs beter dan die persoon die jij ziet. De moslim streeft altijd naar een hoger doel en een beter doel. En je weet zelf niet hoe lang je leven gaat duren. Dus het beste is om ook goed gebruik te maken van jouw leven en meteen jou in te zetten op die weg. Nu wij weten dat we kennis moeten opdoen, rijst de vraag: hoe moeten we kennis opdoen? Kennis opdoen heeft ook manieren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt als eerste: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Vraag dan de bezitters van kennis indien jullie niet weten. En duidelijk mogen zijn dat een ieder die op zoek is naar kennis een leraar nodig heeft die hem onderwijst. Een leraar die jou tevens corrigeert op jouw fouten en die jou corrigeert op jouw gedrag en die jou de juiste islamitische aqidah overbrengt. De juiste islamitische geloofsovertuiging. Het is ongepast en bovendien onmogelijk dat iemand alles zelf leert. Alle grote geleerden die de islam heeft gekend, hebben zich altijd laten onderwijzen door een alim of een sheikh, een geleerde. En degene die beweert geen leraar nodig te hebben en genoeg heeft aan zichzelf, deze persoon moet gewaarschuwd worden. Deze persoon moet berispt worden. Want hoe kan hij dit beweren, terwijl al onze profeten, vrede zij met hun allen, zelf ook allemaal een leraar hadden, namelijk Jibril alayhi salam. Jibril leerde hun over het geloof. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft van Jibril geleerd. En hoe kunnen wij dan beweren dat wij geen leraar nodig hebben? Dus die Dat argument is op deze manier te ontkrachten. Het is mogelijk om de boeken van de geleerden te lezen, om te leren van hun kennis. Maar ook in die gevallen heb je een leraar nodig bij jou, die jou uitlegt wat de schrijver bedoelt, wat de geleerde in dit boek bedoelt. Want jij kan het met jouw beperkte kennis verkeerd opvatten, verkeerd begrijpen. En als je die verkeerde opvatting verspreidt onder de mensen, dan leert iedereen iets verkeerds. Dus het is altijd belangrijk dat jij kunt refereren naar een leraar. Iemand die hoger in rang staat dan jij wat betreft kennis. Andere manieren van het opdoen van kennis zijn bijvoorbeeld het bijwonen van lessen en lezingen, zoals deze. Het leren van de Arabische taal, zowel in woord als in geschrift. Want de Koran, zoals ik zei, en de Sunna zijn allebei geopenbaard in het Arabisch. En om de boodschappen beter te begrijpen, dien je de Arabische taal te leren. Ook is het reciteren van de Koran en het overpeinzen hiervan een goed middel om jouw kennis te verruimen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt immers in de Koran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih, waliyatadhakkara ulul albab. Dit is een gezegend boek dat wij aan jou hebben nedergezonden, opdat zij zijn versen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken. En hij zegt, Afala yatadabbarun al-Qur'an, een retorische vraag, denken zij dan niet na over de Koran? Dus de Koran is er om vermaand te worden, om over na te denken en over zijn boodschappen en tekenen na te denken. En je ziet dus ook in deze versie die ik net heb voorgedragen, dat Allah subhanahu wa ta'ala de mensen aanspoort om kennis op te doen en om datgene wat hij, tabaraka wa ta'ala, geopenbaard heeft, ook te overpeinzen. Het opdoen van kennis kent ook een aantal vereisten. Het opdoen van kennis is niet voor iedereen weggelegd, in ieder geval tot een bepaalde grens. Iedereen heeft een vermogen, de een is heel slim en de ander, ja, die kan niet veel in zich opnemen. Dat verschilt van mens tot mens. Iedereen zijn kwaliteiten, iedereen heeft zijn mindere punten. Dus ook het opdoen van kennis vraagt van een persoon dat hij in staat is om die kennis te verwerken en te verspreiden onder de mensen. En iedereen van ons is beperkt in iets wat hij doet. Want we hebben ulama, we hebben geleerden, we hebben shuyukh, we hebben imams. Ieder tussen hun zelfs verschilt van rang. En de een weet meer dan de ander. En de een heeft misschien weinig kennis, maar kan met zijn boodschap heel veel mensen bereiken, omdat hij wel bespraakt is. Maar iemand kan heel veel weten over de islam, maar geen kwaliteit hebben in het overbrengen aan de mensen. Ook al heeft hij veel kennis, de umma, de gemeenschap, heeft niet veel aan deze persoon, omdat hij niet weet hoe hij dat op een correcte manier aan de man moet brengen. Dus iedereen is afhankelijk van elkaar binnen de gemeenschap en iedereen moet gebruik maken van zijn kwaliteiten. Dus, in het voorgaande heb ik duidelijk gemaakt dat het een plicht is voor iedere moslim om kennis op te doen over zijn religie. En dit is ook in opdracht van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Hij heeft dit gezegd. Het opdoen van kennis is een verplichting voor iedere moslim. Iedere moslim, hij heeft geen uitzonderingen daar gelaten. Iedereen moet immers weten hoe hij moet bidden. Het is geen aangenomen argument dat je op jouw Qiyama komt en zegt, ja, ik wist niet hoe ik moest leren bidden. Het leren van bidden is iets bazaals, iets makkelijks. Zo geldt het ook voor alle andere basisvoorwaarden binnen de islam. Die kan iedereen leren. Het is daarentegen niet verplicht om bijvoorbeeld, laten we zeggen, lezingen geven. Ik wil leren lezingen geven. Als je dat niet kan, dan wordt dat op jouw Qiyama niet, zeg maar, op jouw rekening gebracht. Dan word jij daar niet voor bestraft. Als je het eenmaal niet kon, als je die capaciteit niet had, dan vergeeft Allah jou. Allah heeft jou geschapen en hij weet hoe jij in elkaar zit. En hij weet dat jij een geldige reden hebt. Maar het opdoen van kennis over het geloof, en dat is wat met deze overlevering wordt bedoeld, is verplicht voor iedereen. Het gaat om de daden van aanbidding. Dat je die leert. Want die verplichting, dat ontgaat niemand. Dus een moslim dient op zijn minst over de basisprincipes binnen de islam zijn kennis te vergaren en deze in praktijk te brengen. Zoals het gebed, het vasten, de zakat en de hajj. Want hoe weet je nou hoe je moet bidden als je deze materie nooit aangeleerd hebt gekregen of bestudeerd hebt. En hetzelfde geldt voor de rituelen van de hajj. En wanneer je nu verplicht bent om de zakat af te dragen en wanneer niet. Dat moet je allemaal dus weten. Daarnaast is er ook een ander traject weggelegd voor degene die meer over de islam willen weten en hier zich meer in willen verdiepen. En deze manier van het bestuderen van de islam is ook een verplichting. Echter kennen we twee soorten verplichting binnen de islam. Fard kifaya en fard ayn. Fard ayn is datgene wat verplicht is voor het individu. En fard kifaya is datgene wat verplicht is voor een gemeenschap. Als die fard door een aantal mensen binnen de gemeenschap wordt opgenomen, wordt gedaan en verricht, dan is de hele gemeenschap voor de rest gevrijwaard van die verplichting. Is er echter niemand in de gemeenschap die een fard kifaya op zich neemt, dan is de hele gemeenschap wel fout. Zoals bijvoorbeeld, heel simpel, iemand komt binnen en zegt assalamu alaikum, dan is het fard om alaikum salam op zijn minst terug te zeggen. Als één persoon dat doet in deze ruimte, dan zijn wij allemaal voor de rest gevrijwaard van het terugzeggen van de salam. Doet niemand dat, dan zijn we allemaal fout. Dat is fard kifaya. En dat geldt dus ook voor het opdoen van kennis en het uitdragen hiervan. En de manier van het vergaren van kennis is weggelegd voor enkelingen. En de geleerden die zeggen namelijk het volgende. Je kunt slechts kennis vergaren als je rekening houdt met de volgende 6 zaken. 1. Slimheid. De persoon moet slim zijn. Kennis opdoen is helaas, het klinkt hard, niet weggelegd voor de domme. Mensen die soms denken, en we hebben het onlangs nog meegemaakt, die denken slim genoeg te zijn om da'wa te verrichten, terwijl hij met zijn woorden schade aanricht aan de gemeenschap, schade aanricht aan de umma. Deze persoon is niet geschikt voor da'wa. Deze persoon brengt de moslim umma alleen maar schade. Zoals ook tegen hem gezegd werd, dit wat jij doet zal alleen maar ertoe leiden dat niet-moslims nog meer vijandig gezind zijn tegenover de moslims en nog meer wetten in leven zullen roepen om de moslims tegen te werken. Dat is de manier van da'wa die gedaan wordt en de effecten daarvan door domme mensen. Mensen die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is. Dus da'wa is niet voor iedereen weggelegd. Da'wa kan zelf schade toebrengen aan de gemeenschap. Als het op de verkeerde manier gedaan wordt. 2 is toewijding. Iemand moet echt toegewijd zijn om da'wa te kunnen verrichten. Iemand moet dingen kunnen opofferen om da'wa te kunnen verrichten. Hij moet vrije tijd opofferen. Geld misschien opofferen. Zijn tijd met zijn gezin moet hij opofferen. Slechts omwille van het verspreiden van deze boodschap. En het vergt echt geduld om zoveel opofferingen te geven. Als we weten dat de geleerden gewoon waren om 4 uren per dag te slapen. 4 uurtjes, iedere dag. Dag in, dag uit. En het was genoeg voor hun. En de rest van de 20 uren op de dag waren zij bezig met het vergaren van kennis of het verspreiden ervan. Dit zijn mensen die werkelijk hun leven in het teken van Allah subhanahu wa ta'ala hebben gesteld. En ook werkelijk in staat zijn en capabel zijn om deze taak op zich te nemen. Punt 3 is behoeftigheid. Deze persoon moet altijd leergierig blijven. Kennis kent geen einde. Je kan niet van jezelf uitgaan dat wanneer je 2 of 3 boeken hebt gelezen over verschillende onderwerpen, dat jij alles op dat gebied weet. Er zijn boeken, talloze boeken, over talloze onderwerpen binnen de islam die geschreven zijn. En een persoon moet bescheiden zijn. Je moet weten dat, en als het goed is, als jij je op deze weg begint te begeven en jij begint te leren over het geloof, hoe meer jij zult beseffen dat je maar eigenlijk heel weinig weet. Iemand die oprecht leert en doorheeft wat hij leert en iedere dag nieuwe informatie tot zich krijgt, die begint de indruk te krijgen, ik heb als een paar druppels van kennis in die hele zee van kennis tot mij gekregen. En die nederigheid, die bescheidenheid moet je als eigenschap hebben. Je mag nooit kibber hebben, hoogmoed, dat je denkt, ik weet nu alles, ik ga fatwa geven. Ik ga God Betul Juma geven. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Vooral niet als je net begonnen bent. Het vierde punt wat de geleerden hebben genoemd is vervreemding. En daarmee bedoelen ze dat je afreist op zoek naar kennis. En dat je je vreemd voelt tussen de menigte. Maar dat je mensen ook waardeert die kennis hebben. En dat je dus de geleerden ook waardeert en respecteert. Punt 5. Een onderwijzende leraar. Dus dat hebben we eerder gehad. Deze persoon moet beschikken over een leraar die hem kan onderwijzen. En dus die meer kennis beschikt dan hij. En die dus ook voldoet aan de eisen voor het verrichten van da'wa. En het laatste punt is een lange adem. Uithoudingsvermogen. Iemand die zich wil begeven op het pad van kennis, pad van da'wa, die moet sabr hebben, uithoudingsvermogen, kunnen opofferen en zichzelf ook ondergeschikt kunnen stellen. Stel jezelf niet op als een belangrijke persoon en wees niet koppig. Soms moet je gewoon meegaan met de stroom. Soms kun je niet anders. Alleen omwille van het bereiken van jouw doel, namelijk kennis vergaren en kennis verspreiden. Ze zeggen, degene die deze 6 zaken eigen weet te maken, zal met de wil van Allah zijn bestemming bereiken. Dus houd je aan deze 6 eigenschappen als jij de ambitie hebt om je op deze weg te begeven. En Allah zal ervoor zorgen, als hij dat wil, dat jij je bestemming bereikt. En ook deze weg is natuurlijk gebaseerd op een zuivere intentie. Maar alleen ikhlas, een zuivere intentie, is niet voldoende. Iemand kan volledig toegewijd zijn en de correcte intentie hebben, maar als hij de capaciteiten hiervoor niet beschikt, dan zal hij gauw genoodzaakt zijn om dit traject te stoppen. En als advies wil ik degene die dit traject willen gaan bewandelen, tegen hun zeggen dat zij nooit hun dua richting Allah subhanahu wa ta'ala hiervoor moeten vergeten. Allah subhanahu wa ta'ala heeft onze profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ook dit advies gegeven. Zo zegt hij in surah Taha vers 114, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. En zeg, ja Muhammad, mijn Heer, vermeerder voor mij mijn kennis. Dus ook Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moest deze dua verrichten. Laat staan wij. En het laatste punt is dat degene die begint te prediken en de mensen aanspreekt op hun manier van bidden bijvoorbeeld, dat hij ook praktiseert wat hij predikt. In het Engels zeggen ze, practice what you preach. He, dus een moslim, een da'i, die mag niet tegen iemand zeggen A en het zelf op de B manier doen. Wat jij zegt, wat je uitdraagt, moet je ook doen. Het omzetten van de vergaarde kennis moet omgezet worden naar daden en dit moet uitgedragen worden. Dit is hetgene wat de moslim eveneens dient te weten. Het kan niet zo zijn dat wanneer jij hebt geleerd dat het gebed een verplichting is en jij weet hoe je deze dient te verrichten, dat je deze daad vervolgens achterwege laat. Dit is een grote zonde en kennis dient derhalve altijd omgezet te worden in daden. Wanneer de moslim dit voor elkaar heeft weten te krijgen en hij de daden van aanbidding consequent weet te verrichten, dan dient hij niet bij de pakken neer te zitten. Een moslim dient altijd de ambitie te hebben om te streven naar meer hasanat, meer beloningen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat hem dan als volgende stap staat te wachten, is het uitdragen van deze kennis aan anderen. Dit op basis van de opdracht die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ons gegeven heeft. Hij zei namelijk, vertelt aan anderen door datgene wat jullie van mij hebben vernomen. Al is het maar 1 vers. Balligu anni walau aya. Een hele bekende overlevering in al-Bukhari. En bij dit alles dienen we altijd geduld als ons schild te hebben. Het geduld in het opdoen van kennis. Het geduld in het ten uitvoer brengen hiervan. En het geduld om het uitdragen hiervan aan anderen. Want je zult hoe dan ook mensen tegenkomen die jou willen dwarsbomen en hierin jou niet willen geloven. En daarom zijn de versen van Surat al-Asr ook zo sterk. En die gelden voor deze situatie. En er zullen zelfs sommigen zijn die jou zullen uitlachen en voor gek zullen verklaren. Maar heb geduld, beste broeders en zusters. Weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou bijstaat. En weet dat jij met deze da'wa van jou in de voetsporen treedt van onze profeten. En dat jij gebruik maakt van hun erfenis. En hun erfenis is namelijk kennis. De profeten hebben geen bezittingen achtergelaten als erfenis, maar slechts kennis. En er is geen profeet die geen kennis heeft achtergelaten. En tot slot wil ik de broeders en zusters die zich hiertoe geroepen voelen, een steun in de rug bieden en hun vervolgens deze verse voordragen die in de Koran staan. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Wa idha marru bihim yataghamazun. Voorwaar, degene die zondigde, plachten over degene die geloofde te lachen. En wanneer zij aan hen voorbij gingen, knipoogden zij naar elkaar. Van kijk, kijk die dwaas, kijk die moslim met zijn lange baard en gewaad. Kijk die moslima met haar hoofddoek, gekscherend over ons. Maar weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou iets moois in het verschiet heeft gezet. Hij vervolgt deze sura aan het einde van Surat al-Mutaffifin. En hij zegt dat op Yawm al-Qiyamah deze moslims die uitgelachen werden op prachtige lichtstoelen zullen zitten. En kijkend en lachend en wijzend naar die kuffar die hun in deze wereldse leven plachten uit te lachen. En dan pas is het moment dat de kuffar weten wat zij hier hebben gedaan. Dat zij fout waren. En wie het laatst lacht, lacht het best. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ